Je bent meteen arme sloeber. En,
maar geeft wel saai in vergelijking met daar of niet?
82, eerste klap bij Marga.
Marga, hoe kwam je in de Grote Keizer terecht?
Ik kwam in de Grote Keizer terecht toen ik een jaar of 19 was. Is dat geloof ik. Ik was toen pas gaan studeren. En ik woonde gewoon met mijn ouders. En dat ging eigenlijk best wel goed. Maar op een gegeven moment toen kwam een vriendin bij mij. En die zei van, ik ga met een heleboel mensen ga ik een pand kraken om daar te gaan wonen. En heb je geen zin om daar mee te doen. Want zij had dat ook nog nooit gedaan. En, het leek haar wel leuk als ik dat toen ook ging doen. Maar niet met de bedoeling om daar ook te gaan wonen. Maar gewoon om die gebeurtenis dan mee te maken. En dat ging dan zo. Er waren enkele vergaderingen die aan het gebeuren vooraf gingen. En daar werden wij gelijk opgedeeld in woongroepen. Toen heb ik ook de rest van mijn woongroep heb ik daar ontmoet, bij wie ik dan zou komen te wonen. En dat was heel komisch allemaal. Het waren vijf jongens uit Dordrecht en nog een figuur uit België. Ja.
Was het daar om daar te wonen in de gestoken?
Ik wou niet echt aan afgestoken, maar in het begin zit er even een randje microfoon in het beeld. En dat is niet zo handig.
Tweede klap, Marga. Marga, hoe kwam je in de Grote Keizer terecht?
Ik kwam in de Grote Keizer terecht. Omdat een vriendin van mij, die woonde niet zo goed. En die wilde toen met een groot aantal mensen wilde ze een pand gaan kraken. En ze vroeg toen aan mij of ik geen zin had om ook mee te doen. En ik was eigenlijk helemaal niet van plan om te gaan verhuizen of ergens anders te gaan wonen. Uiteindelijk heb ik dat toen toch gedaan, want het was wel erg leuk.
Hoe ging dat?
Enkele dagen. Voor de kraak had je allerlei vergaderingen. Daar kwam ik dan ook al bij. Ontmoette je ook mensen. Toen werden we ook ingedeeld in groepen, in woongroepen. En dan moest je met de mensen gaan vergaderen over wie je daar zou gaan wonen. Wat wij zouden gaan doen in je huizen. Hoe we het zouden aanpakken. Ja, dat was allemaal echt. Spannend en boeiend en interessant en grappig. Zodoende ben ik daartoe gaan wonen.
En hoe ging die kraak?
Ja, we moesten allemaal verzamelen in van de kraakpand. En dan gingen we daar naartoe. En dan hadden wij allemaal een hamer. Een hamer en een paar stukken hout. En we hadden ook een heleboel bedspiralen. Aangesleept, wanddichte timmeren. En wij stonden dan op een hoekje te wachten met z'n allen. En iemand had de sluit van het pand, geloof ik, wat het zo ging. Maar dat ging toch niet zo goed. Iemand wilde dan de deur gewoon open doen. Gewoon van die zes panden naast elkaar. Ik weet niet meer hoe het nou uiteindelijk ging. De deur nou toch met geweld geforceerd is, dat het toch open ging. Nou, en dan renden wij allemaal daarheen, met onze hamer, ons plankje. Dan was het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een dicht ging timmen, zodat er niemand meer in kon, maar wij.
En was het ook bij?
Het was zo ongelooflijk groot, het waren zes huizen naast elkaar. Dat waren drie verdiepingen. Ja, dat waren er drie. En, ja, je verdronk daar in het pand. Je kon naar binnen en gooi je te rennen. Je wist ook niet precies hoe het pand in elkaar zat. Dus er werd ook gewoon een binnenplaatje werd ook gewoon dichtgetimmerd. Ja, wat ik mij nog herinner is dat ik binnenkwam en dat ik mijn jas ergens neerlegde. Het pand was zo groot dat ik het bijna uren naar de jas wilde zoeken. Ja, ik kon ook niet zo goed timmeren, geloof ik. Ik weet niet. Ik liep maar een beetje omhoog. Het was ongelooflijk groot. En overal een groene vloer, denk ik, was helemaal leeg. En dan was het ook de bedoeling dat je ergens een beddentafel of stoelen neerzet. Nou, en ik liep dan weer rond, een beetje praten. Af en toe timmerde ik nog. En zo is het gegaan, eerst of niet?
Oké. Wat was er zo bijzonder aan het pand?
Het waren 6 grote kantoorpanden naast elkaar. En ze waren helemaal leeg, er stond helemaal niets in. Ze waren wel gestoffeerd. Een groene vloerbedekking en je had ook overal trappenhuizen. Het zat best wel een beetje labyrinthisch in elkaar toen het later is dat helemaal afgeschenkt. Dus je kon daar gewoon stoppertjes spelen, dat deden we dan niet. Maar je kon daar gewoon overal gewoon rondlopen. En overal stonden weer andere mensen timmeren. Ja, het was immens groot. Zo kwam het open. Die grachtenpanden zijn gewoon vrij groot en dat ze dan helemaal leeg zijn.
83, eerste klap. Hoe was het om daar te wonen?
Ik weet nog goed dat we de eerste dagen dat we daar woonden, mochten we niet naar buiten in de wilde, want er moesten altijd mensen aanwezig zijn om een eventuele knoplog te weer te stellen. En we hebben ook schema's voor opgemaakt wie er binnen moest zijn en wie niet. Ik weet wel dat het 's nachts erg leuk was. 'S nachts was het beest waarschijnlijk dat als de knopploeg dan zou komen, dat die dan 's nachts zou komen. En dan zaten wij 's nachts allemaal op en zo te praten en een biertje. Dat was allemaal heel erg spannend, want niemand kende elkaar. En heel leuk. Die knopploeg is nooit gekomen. Maakte ook misschien niet een kans, maar later bleek dat ook helemaal niet zo zou gaan. De eigenaar van het pand is een hele andere geschiedenis. Dat kan iemand anders beter vertellen, denk ik.
En konden jullie dan ook naar elkaar toe?
Ja, ja. Ja, weet je, de eerste dagen maakte ik dan. Ik maakte natuurlijk het meeste kennis met mijn eigen woongroep. Dat was dan die vriendin van mij. 5 jongens uit Dordrecht en een jongen uit België. En wij moesten het dan maar een beetje zien te rooien met elkaar. Het was dan de bedoeling dat wij als groep in het huis zouden gaan wonen. En het was dan de bedoeling dat wij daar min of meer als een gezin zouden gaan aanpakken. Ja, we waren erg uiteenlopende mensen. En dat was wel heel grappig om hoe wij dit dan deden. Wij waren eigenlijk toch een erg individualistisch allemaal. Maar we zouden wel samen gaan eten. Dat zouden we wel gaan doen. Ja, dat liep al gauw mis. Daar kregen we veel ruzie over het eten. Of wie er dan moest koken. Daar ging er altijd wel iemand koken en nodigde de mensen uit en zo. En als dan een paar keer iemand anders niet kookte, dan kreeg je natuurlijk ruzie over. Maar verder zijn. Nee, dit is niet goed. Dit is niet goed.
Stop.
Ik zit ook gewoon erbij.
Van 83. Hoe was het om daar te wonen?
Nou, voor mij persoonlijk was het toch een beetje introductie in een grote wereld. Ik kwam daar mijn ouders vandaan. En ik kwam opeens daar terecht. Ik wist nooit van tevoren wat je kon verwachten. hadden allemaal geweldige kamers ook. We hadden allemaal twee van die grote kantoorruimtes naast elkaar. Ja, het waren dansen, dat wij dat zo vaak deden. Enorme ruimtes waren het. En dan zaten we dan met die woongroep. Met zo'n achterwielen. Ja, en wij hebben allemaal onderlinge grappige relaties met elkaar waren aan het opbouwen. Mensen werden verliefd op elkaar, andere mensen kregen juist ruzies met elkaar. Vanuit verliefdheid die staken flink de kop op. En ja, gesprekken veel. Gesprekken over het leven. Gingen ook wel uit. Van toen gingen we wat eten maken. Dat liep meestal. Nou, dat werd dan weer opgegeten. Over dat koken hadden we nog wel eens onenigheid. Dat mensen die kookten best wel vaak en anderen niet kookten. Toen hebben mensen die wel kopen, die vonden het dan niet zo leuk.
Wat denk je dat het gewoon is?
Ik ook.
Derde plan. Wat deden jullie toen ontharming begon te krijgen?
Op een gegeven moment zou het pand dus ontruimd gaan worden. We hebben een proces verloren. En van zo'n ontruimd worden. Toen vroegen we ons af, wat moeten we nu? Dat wilden we niet, dat het pand ontruimd zou gaan worden. We wilden liever dan gewoon blijven wonen. Maar wij gingen er toen van uit dat als het pand ontruimd moet worden, dat het ook ontruimd wordt. En toen zijn we op een idee gekomen om er toch maar in te blijven zitten eigenlijk. Niet iedereen. Er gingen een aantal mensen weg. Het was ook een zware beslissing om te nemen. We waren bijvoorbeeld even eerstejaars studenten. En als je dan op zo'n bedreigd pand blijft zitten, dan loopt je studie in het slop. En ja, ook om allerlei uiteenlopende redenen gingen heel veel mensen weg. Dus het pand liep een beetje leeg. Er waren ook een aantal mensen die er wel in wilden blijven wonen, maar die andere bewoners liever niet wilden, omdat het een beetje rare lui waren van de lijn. Die wilden niet weg. Er zijn nog een knokpartij om geweest. Uiteindelijk bleven er steeds minder mensen over. Op een gegeven moment waren we nog met z'n achter, geloof ik. Echt heel weinig. Nou, dat hadden we het lang bedacht om dan ieder pand te gaan verdedigen. Eentje op de dak, eentje in de kelder. Zo zijn we dat gaan doen. Maar ja, dat was toch niks. En op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe dit precies gelopen is. We hadden altijd natuurlijk wel enige hulp van de grachtgordel zelf. De krakenwegen was opgedeeld in allerlei groepen. Zaten in de grachtgordel. Ja, dat waren er ook niet zo gek veel mensen die ons dan zouden gaan helpen. Eigenlijk zag het er niet gunstig uit. En toen hebben wij op een gegeven moment met de grachtgordel samen, niet alleen de bewoners, voor gekozen om dan andere kraakgroepen uit de hele stad te benaderen om ons te helpen.
Wat was jouw taak in die keizer toen hij allemaal zo bezet was?
Nou, ik was dan een van de oorspronkelijke bewoners. En als zodanig woonde ik daar dus. Dus mijn taak was echt om daar te wonen. Dat probeerde ik ook zo goed mogelijk te doen. Voornamelijk door ja, daar als een soort bodem te zitten. Degenen die dan kwamen, toch een beetje als gasten op hun gemak te stellen. Of, Ja. Het gaf een enorm status als bewaar. Ik had er echt voor gekozen om te blijven. Maar wat ik dan precies deed, ik zat veel koffie gewoon. En ik kende ook heel veel mensen. Ik wist ongeveer wie was het, wie wat deed. En ik fungeerde ook wel een beetje als tussenpersoon. Ga jij dat met die regelen? Of dat soort dingen.
En als ontruiming zou komen?
Als er ontruiming zou komen, dan zat ik in de binnenploeg. En ik was dan de... Ik zou de EHBO doen. Ik had daartoe zo'n wit dingetje had ik gemaakt met een kruisje erop en ergens op een pleister. Ik was ook daar de aangewezen persoon voor. Ik had als meisje ooit een EHBO diploma gehad. Ja, ik zou dan met mensen in elkaar gaan. Ik zou daarop afgaan met mijn pleister. Ja. Zo had ik mij dat voorgesteld.
Had je zoiets van, nou, dat, want de rest wou zich vrij heftig gaan verdedigen. Daar had je verder geen moeite mee?
Nee. Ik wist wel dat het... ik wist niet zo... kon niet zo erg voor mezelf aan. Ik wist niet hoe ik zou gedragen als ik heel gewelddadig zou worden. Dat wist ik niet, maar het enige wat ik eigenlijk wel wist, dat ik er wel in wilde zitten. Maar meedoen. Ik weet niet, het is nooit het uur van waar, het is nooit gekomen. Ik weet eigenlijk niet hoe het geweest zou zijn.
En dat
is ook niet zo goed.
Ging je ook naar vergaderingen toe, bemoedigde je eigenlijk naar discussies?
Jawel, ja. Hoewel ik erg... Ja, op een gegeven moment is mij een beetje boven de pet gegaan met die discussie, met al het
Wat was er zo bijzonder aan om daar te wonen?
Het feit bijvoorbeeld dat je daar zoveel verschillende uiteenlopende mensen ontmoet, waarvan ik zeker weet dat als mijn leven een andere wending moet komen, dat ik die mensen nooit ontmoet heb. En er zaten hele boeiende, interessante en leuke mensen bij. En ik vond het geweldig leuk om gewoon daarbij te zijn en verhalen te horen. Ik vond het heel boeiend. Ik was nog jong. Toch een beetje teruggetrokken type. Doordat ik daar woonde, heb ik andere mensen ontmoet. Het is toch wel een verrijking van mijn leven. Worden van al die mensen die er in en uit liepen. Die dingen die je met ze samen deed. Het was ook heel gezellig natuurlijk. Het was ook wat te beleven. Het was ook wel spannend. Interessant. Het ging ook niet over niks of zo. Dit was wel degelijk een ideologische beweging. En je zag van alles gewoon gebeuren.
Had je zekere status doordat je in de Keizer woonde?
Ja, in mijn hoedanigheid als bewoner denk ik wel. Dat ik wel een bepaalde status. Er waren niet veel bewoners. Dus daar werd ik zo tegenop gekeken. Wij waren de harde kern. Zogenaamd. Het viel wel mee eigenlijk.
Waarom bleef je daar wonen?
Ik ben er blijven wonen, omdat ik er toch al woonde. Ik wilde dat wel helemaal meemaken van begin tot eind. Op een gegeven moment kon ik wel niet meer weg. Er was een ontwikkeling. Er was daar in gang gesteld. En ik moest gewoon tot het eind. Ik moest het doorleefd worden. Bovendien waren wij ook een hechte groep geworden. Ook doordat er al het gevaar dreigt, het schijnt dat na zo'n oorlogssituatie dat ook hebben. Dat je dan naar elkaar toe groeit. Ja, wij deel raakt op ons leven.
En waren jullie erg afhankelijk van bijvoorbeeld iemand als Theo die daar de boel regelde en coördineerde?
Als het zo voor mij is, vind ik het moeilijk om te antwoorden.
Even stop aan. Ja. Wat was de rol van Theo daar?
Theo was een persoon die een beetje de leiding daar op zich nam. Hij kon heel goed organiseren. Er waren heel veel mensen om hem heen al. Die wisten maar wat hij kon en wat hij deed. En daar maakte hij een beetje de indruk dat hij dit dat hij daar ervaring in had ook. Dat hij dat wel kon. Dat kon hij ook. Dat kon hij ook. Dankzij Theo zijn heel veel dingen tot stand gekomen. Die zonder hem niet tot stand zijn. Waar hij niet tot stand waren gekomen. Hij werd op een gegeven moment een omstreden figuur. Omdat hij wel heel erg de leiding op zich nam. Niet iedereen vond het altijd even geweldig. Zijn woord was altijd, dat moest wel gebeuren. Dat was niet voor wat het was. Dat was niet voor iedereen even prettig. Aan de andere kant, hij deed wel ongelooflijk veel. Hij bracht dingen tot stand.
Verstaan.
Nee, ik vind het niet zo prettig.
Klopt. Die hefkraak van die keizer. Stop. Die hefkraak van de keizer. Met wat voor idee gingen daarheen?
Op een gegeven moment is dat toch allemaal heel anders gelopen met die ontruiming van de grote keizer. Dat was eigenlijk ons plan, van een aantal mensen, dat die keizer gevorderd zou worden. Dat houdt in dat je voor een laag bedrag huurt van de eigenaar, zodat die daar niet meer mee kan speculeren. En dat je er dan iets nuttigs mee doet, in dit geval dan jongerenhuisvesting. Maar inmiddels is het zo gelopen dat het pand aangekocht is. Waarschijnlijk onder enorme druk, ontruimingen en geweld van beide kanten en zo. En toen is het pand aangekocht voor een hoog bedrag. Eigenlijk viel het nog meer. Het was toch wat hoger. En toen was gedeeld van. Dat was allemaal in kannen en kruiken. Min of meer. Toen is het idee van die herkraak geboren. Dat zou dan plaatsvinden precies 2 jaar na de eigenlijke kraak. Op dat moment wonen we eigenlijk niemand meer. Er stond niemand meer leeg. Wat kun je beter doen als je een lege pand als kraken. Maar verder zat daar niet veel achter. Dat was bedoeld als een klein feestje. Maar er zit verder niet veel achter. Wat toen een beetje uit de hand is gelopen. Dat ook de mensen dachten dat er veel meer achter zit. Nou, dat is dan gebeurd. Toen is die keizer herkraakt en het is een feestje geworden. En het feestje is een beetje uit de hand gelopen. Maar dat was ook wel vervelend voor de oude mensen. Dat het zo uit de hand is gelopen. Die voelden zich erg gekwetst daardoor. En waardoor iedereen reageerde altijd zo vreselijk emotioneel. Dat is toen met die herkraak een beetje misgegaan. Ik heb er zelf ook een merk in die herkraak. Maar toen ik de volgende dag nog eens ging kijken hoe het nou allemaal ging, toen was dat wel anders als ik mijzelf had voorgesteld. Ik kwam daar aan en ik kwam toen een jongen aan me toe waar een paar dagen geleden nog vriendschappelijk mee was omgegaan en die ging daar tegen mij te schrijven, te duwen, aan mij te trekken. Dan had ik echt wel. Nou, ik dat pand ingesleurd, dat staat in het soeterij. En ja, er stonden een aantal mensen die stonden daar vreselijk te schrijven en te bleren en andere mensen, wat wel later, mijn vrienden. Voor tot dat moment waren we gewoon andere vrienden. Wat later met mijn clubje zou blijken. We stonden een beetje op het klauwtje bij elkaar en in elkaar gedoken en we bloeden koppen en schreeuwen en gillen en ook enkele mensen tranen in de ogen. Nou, dat soort terrein, dat was ook allemaal vies en smerig. Er stonden leuzen op de muur, anti-Theo leuzen. Wat was nog gebeurd? Theo, die had zich dat allemaal persoonlijk heel erg aangetrokken. Die dacht van nou, dan heb ik altijd mijn best gedaan voor die pand en dan flikkerde ze zoiets. Het was achteraf misschien ook niet zo goed plan geweest om die erheen te krijgen. Het is gewoon uit de hand gelopen.
Hoe ervaren je dat? Dat je dat in één keer die oude vrienden zo lijngeeft tegenover je stonden?
Oh, ik was geschokt. Ik was geschokt, verbijsterd. Ik begrijp het ook wel niet. Het was net zoals een film. Die mensen. Ja.
Wat werd er dan geroepen? Geschild?
Nou, de inhoud weet ik niet zo goed hoor. Dat we nog geroepen werd dat wij verraders waren. Het was heel emotioneel. Heel emotioneel. Ja. Nou. Wat mijn fout was, dat ik niet precies wist wat er nou eigenlijk zo vreselijk was. Maar wat blijkt nou, op dat feestje is het gewoon ontzettende rotzooi weggemaakt van de van keizer. Of de anti-theologen en dingen kapot gemaakt. En daar was ik gewoon ontzettend boos op. Ook dat wij het allemaal gedaan hadden. Maar ook dat, dat hadden we gewoon gepakt werd.
Maar jij was er niet bij geweest, jij wist het eigenlijk niet.
Nee, en daarom begreep ik het niet zo goed in het begin. Later werd het wel wat duidelijker.
Dus je moet het even herhalen, want ik was er niet bij geweest, dus daarom begreep ik het niet zo goed. Stop. Nee. Ja. Even een paar seconden wachten naar de klap. Mm-hmm. Eerste klap.
Ja, die kwestie van die herkraak. Dat was op zich een goed plan. Gewoon 2 jaar na een kraak. Om een herkraak te doen. Dat was een goed plan. Het is alleen een beetje uit de hand gelopen. Het spijt me erg dat het toen zo'n smakeloze vertoon is geworden. Van beide kanten. Het plan was om daar een feestje te houden en dan na afloop van het feest gewoon om hier weg te gaan. Nou, dan kon dan misschien wat lege flessen achterblijven, maar meer ook niet. Maar wat er gebeurt is dat het pand helemaal bescheurd is. Met al die bepaalde mensen en leuzen. En ook deel vernieuwd zijn. Het zag er wel niet uit. Maar aan de andere kant, de dag daarop. En dus kwamen die luiden dan weer binnen. En daar dan weer. Dat is een informatiecentrum of zo, dat is ingericht. En die vonden het pand toen zo. Die hielden zich toen afgevraagd wie hebben dat gedaan. Die zijn op optocht naar de Rozengracht gegaan. En die werden hier een puin geslagen en zo ook. En daar hadden we dan naar die keizer gesleten in het soeterrein. En ja, ik stond met te leren en te schrijven. bijzonder smaken. Dat waren toch je vrienden. Ja, er is niets meer van over. Ik kwam ook daar langs. Ik kwam daar gewoon kijken. En ik werd er ook weer binnen gesleept. We stonden daar. De mensen bedremmeld op een kluitje. Andere lui die stonden daar tegen me te schreeuwen. Ja, ik wist niet hoe ik het had eigenlijk. Ik was erg verbijsterd. Ik kreeg de naam. Het is een eigen kanaal. Ja, dat werd al snel duidelijk. Ja, het was vreselijk. Het was vreselijk. Er stonden ook mensen met tranen in de ogen. Ja, Theo stond er. Ons de meest vreselijke beschuldigingen naar het hoofd te werken. Op het hoofd te werken. Toen ik tot mijn doos.
Tweede klap.
Na die herkraak had ik ook zoiets van. Kijken jullie eens allemaal maar. Ik had de indruk dat mensen dat van mij ook dachten. Van, ja, kijk jij het ook maar. Ik vond het wel best. Ik ben toen vrij spoedig kreeg ik toen een legaal huis. Daar heb ik toen een tijdje gewoond. Ook niet zo gek lang. Maar het was toch een hele overgang. Om zo'n burgemeestershuisje te wonen. Viel me ook niet terug. Toen ben ik later ben ik in de derde Oostpark zat gewoond. Dus zo kan ik dan weer mee. Met de kraak gebeuren op een andere manier. En ik denk dat het verschil gaat doen en gewoon een beetje een vrolijk leven.
En dan kijk je nou achteraf terug? Heb je nou spijt van dat je in de keizer bent gewonnen en dat je dat allemaal meegemaakt hebt?
Nee, ik heb er geen spijt van. Het was een leuke tijd. En ja. Het waren mooie dingen, zeker. Ja, grenst. Achteraf denk je van, je had het anders kunnen lopen. Maar je moet niet vergeten, toen die hele kraak van die keizer begon, met die ontruiming, dat helemaal de vraag nog maar was of die ontruiming ooit door zou gaan. We zaten daar niet voor niks. Dat pand zat helemaal dicht. Het zat helemaal dicht, er kon niemand in. Als alles was gelopen volgens het boekje, zoals wij dat gepland hadden, nou, dan was dat niet ontruimd. Want die politie na enkele uren waarschijnlijk de aftocht geblazen. Dat weet ik zeker. Dat was niet ontruimd. Als alles volgens het boekje gegaan is. Er waren wel degelijk manieren. Om binnen 5 minuten leeg te hebben. Op die idee is niemand uitgekomen.
En wat had dat dan gekund?
Nou, soms dan was er gewoon niemand. Ik vertelde dat de deur helemaal niet op slot zat. Als je gewoon de politie gewoon binnen kunnen halen. 1 of 2 man. Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Het zijn schokken. Op zich is het toch wel leuk voor iedereen. Dat de gemeente Amsterdam zich nu ook eens een keer. Dat is altijd nog zo stom geweest. Maar dit terzijde.
Oké, okay. Dat is toch.